En vanavond gaan we naar openbaring hoofdstuk 15. En min of meer gaan wij op herhaling. Want min of meer hebben wij hoofdstuk 15 en 16 reeds besproken. Dat wil zeggen, dat hebben wij gedaan in verband met hoofdstuk 8 en een stukje hoofdstuk 9. En dat is dat schriftgedeelte waarin gesproken wordt over achtereenvolgens de zeven bazuinen die gepaard gaan met oordelen, dat wil zeggen de bazuinen worden geblazen achtereenvolgens. En achtereenvolgens komt er dan allerlei ellende, om het maar zo te zeggen. Apocalyptische ellende heet zoiets. Dat wil zeggen uit het Bijbelboek Openbaring, apocalyptisch. Er komt dan ellende achtereenvolgens over de aarde, de zee, de rivieren, de zon, de afgrond en de Eufraat. En vervolgens komen wij terecht bij de hemelse dingen. Dat wil zeggen, het is een reeks van oordelen die worden samengevat, waarvan we de details feitelijk niet kennen. Het wordt ook tamelijk snel verteld allemaal. Maar ik heb u toen al uitgelegd dat die zeven bazuinen en al wat daarbij verteld wordt, dat het alsnog herhaald wordt hier in deze hoofdstukken, Openbaring 15 en 16. Dat wil zeggen, we hebben het dus eerder besproken, al is de formulering hier uiteraard niet identiek. Het is wat anders. Het heet ook niet bazuinen, maar het heet violen. Waarbij ik erop moet wijzen dat een viool in deze spelling en met een F aan het begin niet geacht wordt een muziekinstrument te zijn. Een bazuin eigenlijk ook niet. Maar goed, dat is een kwestie van muziektheorie. Wij vinden namelijk dat zelfs een trompet geen muziekinstrument is. En een bazuin, een shofar ook niet. Het is een instrument voor de communicatie. Het is voor signaalgeving. En de trompet als melodie-instrument, dat is van recente datum. Dat is omdat het harder en harder en harder moest. En scheller en scheller en scheller. Excuses aan alle trompetisten, maar niettemin is dat zo. Want daarvoor speelde men de melodie op een cornet à pistons. Dat wil zeggen op een hoorntje. Op een, bestaat nog, men noemt het in Nederland een piston. En, in het Engels een cornet en het heet een cornet in Frans. Cornet à piston. Dat wil zeggen een hoorn met ventielen. Dat is wat het is. En die heeft een heel andere klank dan een trompet. Een trompet is hard en schel. En draagt ver, maar dat is ook de bedoeling ervan, het is signalen geven. Van aanvallen, terugtrekken, naar bed gaan, weet ik het, de tap toe. De tap toe en hoe dat allemaal maar heten mag. En een melodie speel je met een ander instrument, dat doe je met een hoorn. Of een cornet à pistons, en, wat het maar is. En wat de viool betreft, het woord viool, ongeacht of het met een V of een F is, is oorspronkelijk de aanduiding van een fles. Je hoort het ook aan de woorden, viool en fles, beginnen met de FL of de VL, wat u maar hebben wil. Het is een fles, een liggende fles, wel te verstaan. En een viool als strijkinstrument, ja, de hoor is, dat is nou eenmaal zo'n liggende fles met een steel eraan. Of met een tuit eraan, of hoe je dat maar noemen weet. En daar komt heus de naam vandaan. Een viool. Maar, doe maar. Die instrumenten zijn altijd of pijpen, en dus hol. Of het zijn schalen en dus hol. Dan resoneren ze beter namelijk. Het gaat om de resonantie. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar een viool is een fles. In nieuwere vertaling wordt het ook niet meer vertaald met viool, maar wordt het vertaald met schaal. Dat komt dan het dichtst in de buurt. Maar goed, dat is een beetje taal waar we het nu over hebben. Dus het gaat dan over de schalen van Gods toorn die uitgegoten worden. Enzovoorts. Maar via allerlei vertalingen en talen, moet ik zeggen, wordt het dan violen en schrijft men het met een F. Nou ja, toe maar. Vandaar dat in een viool twee van die F-gaten zitten, dat weet u toch. Hè? Laat maar zitten. Boven hoofdstuk 15 staat zeven engelen met de zeven laatste plagen. Er gebeurt echter nog niks, want dat gebeurt pas in hoofdstuk 16. Dat scheelt een halve bladzijde. Maar in hoofdstuk 15 vinden wij een soort introductie daarvan. In het voorgaande, dat herinnert u zich hopelijk, want het gaat mij om het verband en hoe dat boek Openbaring in elkaar steekt. In het voorgaande, dat heb ik u verteld, je hebt in hoofdstuk 12 en 13 heb je de beschrijving van dat antichristelijke rijk. In hoofdstuk 14 heb je de beschrijving van de prediking van het evangelie in precies dezelfde tijd. Dat is niet in de 70ste week, voor alle duidelijkheid, blijf ik dat herhalen ook. Het is niet in de 70ste week, dat is daarna pas. Hè? Hoofdstuk 13, hoofdstuk 14 de prediking van het evangelie en daarna komt inderdaad de oogst. Dat was het laatste stuk van Openbaring 14. Maar het komt overeen met de structuur van bijvoorbeeld Matthäus 13. Dit begint met die gelijkenissen over het zaad en over het onkruid en wat het maar was. En dat eindigt allemaal met de oogst. En dat vind je hier dus ook. Je vindt hier de prediking van het evangelie in hoofdstuk 14 en het eindigt vanaf vers 14 ongeveer met de oogst. En nog een paar van die beelden die aan het Oude Testament ontleend worden. De oogst, dat wil zeggen het resultaat moet worden binnengehaald, maar het gaat gepaard met een oordeel over dat wat men niet wil. Dat wil zeggen het onkruid of wat het maar was. Dat was hoofdstuk 14. In hoofdstuk 15 en 16 krijgen we dus weer de beschrijving alsnog weer van dat in diezelfde tijd ook al die plagen over de wereld komen. Want aan de ene kant heb je de opbouw van het antichristelijke rijk, wat dan bestaat, na de 70ste week, na de val van Jeruzalem dus. Het ondergang van de Joodse staat. Maar ook na de verschijning van de Heer op de Olijfberg dus. Hè, vind je de opbouw van de antichristelijke staat. Aan de andere kant de opbouw van het Rijk van Christus. Dat is primair de prediking van het evangelie. En het derde verhaal over diezelfde tijd is dat er al die zogenaamde natuurrampen plaatsvinden. Nou ja, rampen in de natuur dan. Want helemaal natuurlijk is het natuurlijk ook niet te noemen. Maar zoiets, hè. Want het wordt veroorzaakt door, om bij de Bijbelse terminologie te blijven, engelen met bazuinen. Dat wil zeggen, het is het woord van God, komt van God. Het spreken van God in zijn grimmigheid en in zijn toorn. Want de bazuin is het spreken van God. En dat is niet alleen het evangelie. Met die bezuin in het voorgaande hoofdstuk, om zo te zeggen. Maar het is ook, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dat is ook de bezuin. En de andere kant is dat het hier wordt voorgesteld, maar het is hetzelfde. Het wordt voorgesteld in de vorm van die schalen die uitgegoten worden. En dat is de symboliek van dat de schalen gevuld zijn met de gebeden der heiligen. Er staat vele hoofdstukken terug hier in Openbaring al. En dat het resultaat daarvan is dat God verhoort en inderdaad recht gaat doen over de wereld. En dan heb je dus die, inderdaad dit soort oordelen die de mens zouden moeten brengen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En wij lezen in hoofdstuk 15. Ik zag een ander groot en wonderlijk teken in de hemel. Namelijk zeven engelen hebben de zeven laatste plagen. Ik zei al, het is in wezen hetzelfde als in hoofdstuk 8 en 9. Dat wil zeggen, het gaat over hetzelfde, maar het wordt nu op enigszins andere wijze voorgesteld. Zo gaat het in de beeldende kunst, zo gaat het in de symboliek en zo gaat het dus ook in de symboliek hier in Openbaring. Een teken werd gezien. Zeven engelen hebben de zeven laatste plagen, want in deze is de toorn Gods geëindigd, of in deze wordt de toorn Gods geëindigd. Dat wil zeggen, het zijn de laatste oordelen van God. Niet de laatste zozeer uit die dagen, maar die dagen zelf brengen de laatste oordelen Gods, want oordelen Gods zijn er ook wel eens eerder geweest. En dit is een understatement. Maar die zijn er wel eerder geweest in de loop van de geschiedenis. Ik hoef maar te verwijzen naar iemand als Noach. En de dagen van Noach. Met dank aan Matthäus 24, waar dat wordt. Of het is 25, dat weet ik nooit. 24 geloof ik nog. Waar dat wordt aangehaald. Zal zijn als in de dagen van Noach. Dat zijn deze dagen. Want in de dagen van Noach kwam een oordeel van God over de wereld der goddelozen, heet dat. En dat gebeurt in die dagen uiteraard ook in de toekomst. En daarom heet het de zeven laatste plagen. En het is de vervulling van de toorn Gods. En ik zag als een glazen zee met vuur gemengd, met vuur daarin als het ware. En, want een glazen zee, daar is wat misverstand over, maar er bestaat in de Bijbel ook een koperen zee. Koperen zee. Kennen jullie dat niet? Dat is gewoon het koperen wasvat in de. Oorspronkelijk in de tabernakel en later in de tempel. Die is een paar maten groter trouwens. Die in de tempel. Als ik me goed herinner, 10 L in diameter. Dat is 5 meter diameter, dat is toch een flink groot ding. Maar goed, het heet de Koperen Zee. Het is een wasvat, want de zee staat gewoon voor een watermassa. Bij ons in Nederland is het dan erg veel water. Bij de Duitsers is het wat minder water. Want als het daar veel water is, is het een meer. En dan is het bij ons weer wat minder. Of zoiets. Nou ja. Zijn rekbare begrippen. Maar een glazen zee is een glazen wasvat. Een lampet. Nou ja, oké. Een glazen wasvat. En dat dient tot reiniging. En in dit geval staat er met vuur gemengd. Het enige wat het maar kan betekenen is dat dat glazen wasvat gevuld was met vuur. In de praktijk lijkt me dat alles bij elkaar niet zo heel handig. Maar dat doet er weinig toe. Dit is een visioen en het is symboliek. En wat het voorstelt is inderdaad oordeel. Er gaat reiniging plaatsvinden. En ik heb al even verwezen naar Matthäus hoofdstuk 13... in verband met de prediking van het evangelie en het zaad dus. En daarna komt de oogst. Maar in de tweede gelijkenis, die van het onkruid, daar wordt erbij gezegd en verzamelt het onkruid en verbrandt het. In het vuur. Nou ja, dat is wat beschreven wordt hier natuurlijk. Dat wil zeggen, dat is een definitief oordeel. En het heeft een reinigende werking. Niet op dat wat in het vuur geworpen wordt, maar op dat wat eraan ontkomt, om zo te zeggen. Dat wordt niet in het vuur geworpen wordt. Alles wat onrein is, wordt weggedaan en daarmee wordt de wereld, de mensheid, hoe je dat maar zeggen moet, wordt ontdaan van al dat onkruid en dus gereinigd. Dat is wat het is. En zo komen goud, zilver en kostelijke stenen bij gelegenheid wel in het vuur. Maar de gedachte is nou juist, dat kan je wel in het vuur gooien, maar dat maakt weinig uit. Daar kan het wel tegen. Maar al het andere wat erbij zit, hout, hooi en stro, dit is 1 Korinthe 3, hout, hooi en stro, dat verbrandt daarin. En dat is de reinigende werking van vuur. Maar het is natuurlijk de vernietigende werking van vuur. Nou, dat vind je hier dus uitgedrukt in dat ene plaatje. De glazen zee gemengd met vuur. Dat wil zeggen, daar is vuur in gebracht. Ik zag een glazen zee met vuur gemengd en die de overwinning hadden van het beest en van zijn beeld en van zijn merkteken en van het getal zijns naams. Ik vind het altijd wel aardig dat dit soort zaken alleen maar genoemd worden met een paar trefwoorden en dat er niet precies verteld wordt hoe dat allemaal in elkaar steekt. Je hebt aan de trefwoorden genoeg. Ze verwijzen uiteraard naar het voorgaande hoofdstuk. Toen ons in de tijd in hoofdstuk 8 en 9 verteld werd over de bazuinen, kon dit niet vermeld worden. Want er was nog niks gezegd over dat rijk van dat beest en van dat beeld van het beest en van het getal zijns naams. Dat stamt namelijk pas uit hoofdstuk 13. En dat hebben we nu gehad en nu, bij de introductie van die zeven violen, kan dat er wel bij verteld worden. Want de zaak is namelijk dat aan de ene kant dat oordeel komt over de goddeloze mensheid, en aan de andere kant is het een en ander toch tot vreugde van degenen die niet geknield hebben voor dat beeld en die niet het merkteken van het beest ontvangen hebben en die dus geacht worden overwinnaars te zijn. Want zo heet dat. Ik zag als een glazen zee met vuur gemengd en die de overwinning hadden van het beest en van zijn beeld en van zijn merkteken en dus van het getal zijns naams. En zij stonden aan de glazen zee, zij stonden bij het reinigende vat, of hoe je dat maar zeggen moet. Dat wil zeggen, zij staan aan de andere kant. Je hebt aan de ene kant het oordeel en aan de andere kant degene die als gelovigen uiteraard dat koninkrijk van Christus binnengaan. En zij zongen een lied. Dat is tamelijk gebruikelijk, in ieder geval in openbaring. Als je daar in openbaring dat gelovig overblijfsel tegenkomt, of het nou is uit onze bedeling, de gemeente, en dus de 24 oudsten voor de troon, of het is uit die bedeling, een gelovig overblijfsel op aarde, als ze al wat doen, dan staan ze te zingen. Hè? Of zitten ze te zingen? Nee, ze staan, dat weet u, hè? Wij in Nederland zingen zittend. Maar het is wel een beetje raar hoor, eigenlijk, dat wij zitten te zingen. Dat doen ze ongeveer in alle andere landen, doen ze dat staand. Zonder dat het gezegd wordt, bedoel, dat doe je nou helemaal zo. Dan ga je bij staan, dat is beter voor de activiteit. Dan, weet je, dan sta je alleen en dan kun je beter ademhalen. Dan zing je uit volle borst, ben je geconcentreerd, ben je actief, actieve positie, staan. Maar goed. U hoeft het voor mij niet te veranderen, daar gaat het niet om. Maar ik wijs het toch maar op. Hè? Ja. Welke stonden aan de glazen zee en zij zongen het gezang van Mozes. Kent u het gezang van Mozes? Hè? Hè? Ja, over de paard en zijn ruiter. Of hebben we het de vorige keer al gezegd? Nee, toch? Nee, niet hè. Dat is Exodus hoofdstuk 15. Dat is een opvallend hoofdstuk. Niet zo heel lang geleden heb ik dat ergens besproken. Moeten bespreken, hoe zeg je zoiets? We waren eraan toe aan het hoofdstuk, dus dan moet het wel. Dan heb je namelijk in Exodus, heb je net gehad de doortocht door de Schelfzee. Want zo heet dat. Gepaard gaande met de ondergang van de Egyptenaren. Is altijd leuk, hè? Men probeert altijd. Dit heb ik u wel eens verteld, geloof ik. Men probeert altijd alles wat in de Bijbel staat te minimaliseren. Zo klein mogelijk. Ik bedoel, zo'n volkje Israël, dat is zo'n volkje, klein, een paar stammen van herders. En ze zijn Egypte uitgegaan, door een zee getrokken. Maar die zee, dat was maar een klein laagje. Maar de wind stond aan de verkeerde kant. Dus ja, dat is een beetje moeilijk. Maar goed, daar zijn ze dan doorgekomen. En dan vind ik het altijd zo vermakelijk dat dat kleine beetje water dan toch tot gevolg heeft gehad dat dat hele leger van de farao erin is omgekomen. Terwijl aan de andere kant Israël er gewoon doorheen getrokken is. En niet eens natte voeten gekregen heeft, want er staat nog ergens ook, hè. Dus ze over het droge gegaan zijn. Dus dat, een wonder blijft het al was, maar dat het weer ineens omsloeg. Maar het blijft een wonder van God. Maar dat is nog tot daar en toe. Men maakt het klein. Men zegt zelfs, wij kunnen het in de geschiedenis verder nergens terugvinden. Dan zeg ik, ja, dat is een beetje dom, want hier staat het uitgebreid. Dus je kunt het hier in de geschiedenis. Het is vastgelegd van oudsher. Sinds mensenheugenis staat het vast hier in dit boek. Dat in elk geval. Maar daarbuiten ook, hoor. Alleen, men heeft weer met de jaartallen geklungeld. En door elkaar gegooid en zei, ja, we vinden wel zoiets, maar dat kan het niet wezen, want dat is een heel andere tijd. Omdat ze hun jaartallen niet op orde hebben. Maar ja, daar valt niks meer aan te doen, want de mens is verbazend eigenwijs. En het komt ze natuurlijk goed uit, hè. Maar doe maar. Ik zal mijn best doen om er niet op in te gaan. Maar het aardige daarvan is dat we daarna ineens, want dat is helemaal plotseling en onverwachts, ineens krijgen wij de lofzang van Mozes. Wij wisten niet dat hij zingen kon. Wij wisten alleen dat hij kon stotteren, of zoiets. Of hij lispelde, of weet ik veel. Had in ieder geval moeite met de articulatie. En ineens is daar een lied. Nou, acht ik het niet onmogelijk dat dat lied pas veel later gemaakt en gezongen is, hoor. Maar dat hoef ik nou allemaal niet te vertellen. Maar het staat hier, want het is ook inderdaad naar aanleiding van deze gebeurtenissen. En dan zeg ik, nou ja, het was de ondergang toen. Verlossing, de geboorte van heel Israël als volk. Toch een paar miljoen mensen bij elkaar, als je het nou rekent. En de ondergang van, als u het mij vraagt, de ondergang van wat wij kennen als het Middenrijk van Egypte. En om de jaartallen dan maar, nou ja, pak een beetje 1500 jaar voor Christus, zoiets. Iets meer zelfs nog, maar toen maar. Maar dan nog, de woorden die hier gebruikt worden zijn wel erg groot. Zodat als je een beetje gewend bent aan het lezen van je Bijbel, dan begrijp je dat deze woorden weliswaar zijn naar aanleiding van deze gebeurtenis, maar dat ze profetisch van groter belang zijn met betrekking tot een nog toekomstige gebeurtenis. Zo van, wat erin staat is inderdaad gebeurd tot op zekere hoogte. Maar de woordkeuze en alles, Is gericht niet op wat er zojuist gebeurd was, maar is gericht op wat er in de toekomst alsnog zal gebeuren. Want de ondergang van Egypte, van Farao en dat hele rijk, is hier een uitbeelding van de ondergang van het grote antichristelijke rijk van de toekomst, gepaard gaande met de geboorte definitief van Israël en daarmee van het koninkrijk van de Messias. Hebben jullie? Toen zong Mozes en de kinderen Israëls de Heere dit lied en spraken zeggende: ik zal de Heere zingen, want hij is hoogelijk verheven. Dus inleiding, en dan komt de zin: het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. Zo begint het lied en zo eindigt het ook. In vers 18, de Heere zal in eeuwigheid en geduriglijk regeren, want Farao's paard met zijn wagen, met zijn ruiters, zijn in de zee gekomen en de Heere heeft de wateren der zee over hen doen wederkeren, enzovoorts. En oh ja, dan heb je ook nog zijn zuster, die van Mozes namelijk, u weet, die was ouder, enige jaren minstens. Mirjam, u weet wel, die moest in de gaten houden waar dat muzikantje heen dreef. Wat er met haar jongste broertje gebeurde, toch? Dus Mirjam was ouder. Maar Mirjam, die heette ineens de profetes. Het is trouwens de introductie van haar naam, eerlijk gezegd. Want hiervoor wordt ze wel ooit genoemd in Exodus, maar niet bij naam. Dus hier komt de naam Mirjam, Maria, Maria in het Grieks. Ook niet eens waar trouwens, dat is ook Mirjam geloof ik. Het zal wel Latijn wezen. Maar hier komt de naam Maria, Mirjam, voor het eerst voor. Heb je dat? Mirjam. En Mirjam, de profetes. Goed hè? Mirjam, de profetes. Aarons zuster. Die is ook eigenaardig trouwens. Want meer voor de hand had gelegen. Mozes' zuster, heb je een mooi zangduo, toch? Van broer en zus. Zit die al? Nee, ze heet Aarons zuster. Die is ook aardig, want Aaron kennen we nog niet als de priester. Hier, dat komt pas later, hè? We kennen hem alleen als de woordvoerder van Mozes. Maar goed. Maar er staat, en Mirjam, de profetes, Aarons zuster, ze er toch achteraf. Want wij lezen het achteraf dat hele priesterschap ook nog geïntroduceerd wordt. Dan heb je Mozes, Aaron, heb je ze alle drie nu, hè? Mozes, Aaron en Mirjam. En daarmee de verwijzing naar de positie van Christus als koning en hoge priester. En Mirjam als eigenlijk als de uitdrukking van de 10 stammen van Israël uit onze. Maar goed, dat kan je niet elke keer vertellen, zoiets. Maar het is wel zo. Maar Mirjam doet het ook over. Nam een trommel in haar hand. Dat is niet de koektrommel, moet ik u zeggen. Dat is. We hebben het nou toch over de muziek vanavond. Zal een tamboerijn zijn of zoiets, hè. Zij nam een trommel in haar hand. Dat kan ook van alles wezen, hoor. Zij nam een trommel in haar hand. En de vrouwen gingen uit haar na met trommelen en met rijen. Dat wil zeggen al dansend. Want rijen, dat is, wij noemen dat rijdans. In het Engels heet het line dance trouwens, maar in rijen, ja. Echt wel. Maar goed. Met trommelen en met rijen, dat is klassiek hoor, want het dansen van duo's, dat is van betrekkelijk recente datum, voor zover wij weten, want vroeger was dansen collectief en inderdaad, klassiek, mooi aangekleed en wat het maar was, maar goed. Met trommelen en met rijen, en toen antwoordde Mirjam hun lieden: zing de Heere, want hij is hoogelijk verheven, hij heeft het paard met zijn ruiter in de zee gestort, enzovoorts. Enzovoort staat er niet achter, dat verzin ik ter plekke, want dit is gewoon het eerste couplet, oké, de eerste strofe van het lied van Mozes, want dat begon zo. Hij, de heer is, ik zal de heer zingen, hij is hoogelijk verheven, het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. En Mirjam zingt de heer, want hij is hoogelijk verheven, heeft het paard met zijn ruiter in de zee gestort. En die zin staat er dus 3 keer feitelijk. En waarom is dat zo? Omdat het profetisch is voor de duivel en zijn personeel. Die uiteindelijk in de zee, dat wil zeggen in het dodenrijk, de afgrond. Dode zee is soms, niet altijd, maar fungeert ook als uitbeelding van de afgrond. Zee in de zin van de diepte. Dat is al zo in Genesis 1 vers 2, wateren, de afgrond enzovoort. En ook nog in het laatste, nou ene laatste hoofdstuk van de Bijbel. Tweede laatste hoofdstuk van de Openbaring over de dood en de hel en de zee gaven de doden die in hen waren. Dat is de diepte, de dood. Maar het paard en zijn ruiter, dat paard en zijn ruiter is gewoon dat hele koninkrijk. Heb je dat? Die ruiter op zo'n paard. We krijgen nog een paard. We hebben die natuurlijk alles eerder gezien hier in Openbaring. Maar het eindigt hier in Openbaring, 1 bladzijde verder dan waar wij zijn. Met een vrouw die op een beest rijdt. Op een dier. En daarvan wordt ons uitgelegd dat het is Babel, de stad die een koninkrijk bestuurt. En deze ruiter. Hier in Exodus is een beeld van, laten we zeggen, de farao en zijn rijk. Het paard en zijn ruiter. Want niet alleen de farao kwam om en zijn leger, maar het hele rijk ging naar de... Nou nee, het ging naar de Amalekieten. Het ging niet naar de Filistijnen, het ging naar de Amalekieten. Want die kwamen toen, heb ik u dat wel eens verteld? Die kwamen toen, het volgende hoofdstuk of 2 hoofdstukken verder in Exodus... Die kwamen toen, namelijk Israël trok uit Egypte en toen kwam daar Amalek. En daar hebben ze een dag mee gevochten en toen gingen ze allemaal verder. Dat wil zeggen Israël verder de woestijn in en Amalek Egypte in. En daar hebben ze enige honderden jaren hebben ze daar... Egypte bestuurd, geregeerd, onder controle, bezet gehouden. Totdat ze er weer uitgeknikkerd zijn en toen kwamen ze David tegen. In 1 Samuel. Ik ken u waarschijnlijk niet, hè? In de Egyptische geschiedenis komen we ze namelijk ook tegen, alleen daar heten ze de Amu. Ik zeg het maar zoals je het schrijft. De Amu. Amalekieten. A-M-O-E. Amu. A-M-U zal ook wel kunnen, denk ik. De Amu. En in het Grieks eten ze de Hyksos. Dat kennen wij beter. De Hyksos. Die op een of andere wijze zomaar de macht overnamen in Egypte. En er wordt bij beschreven van dat men niet weet hoe. Want het is zonder slag of stoot gebeurd. Ze zijn gewoon het land binnengekomen en hebben de macht overgenomen. We weten wel dat ze daarna via de opstand van Egyptenaren, de oude Egyptenaren en de oude patriciërsgeslachten uit Egypte, zijn ze er weer uitgegooid. Eeuwen later. De Hyksos. En die farao's die heette Apop. Apop. Met een rugnummer en zo, 1, 2, 3, weet je veel, Apop. In de Bijbel heet zo iemand Agag. Dat is een verwarring met betrekking tot die letters. Maar Agag, en dan is het een farao. Maar ja, dan toch, farao, het is een koning van de Amalekieten. Ja. Heb je dat? Daar is grote verwarring over, want er staat niet in je gewone Bijbelcommentaar, hoor, dit soort dingen. Maar ze kloppen precies. Zo is dat gegaan. Maar wat hier alleen maar over gaat natuurlijk, is dat de ondergang van Egypte in het verleden is nogal sensationeel geweest. Maar het is de uitbeelding via dat lied van Mozes en van Mirjam, waarvan ik denk dat ze dat hele lied ook gezongen heeft, alle coupletten, die dan niet vermeld worden, maar daarom zei ik enzovoorts, dat het de uitbeelding is van de ondergang van dat laatste rijk, van de antichrist in de toekomst. Dat het paard en zijn ruiter in de zee geworpen worden enzovoorts. En daarna zou je dat lied van Mozes uitgebreid eigenlijk moeten lezen over wat daar allemaal staat, hoe dat gegaan is enzovoorts. Dat is op zeer bovennatuurlijke wijze, maar het is gebeurd door God zelf, die op die grond geacht wordt hoog verheven te zijn. Nou ja, daar gaat het over in Openbaring. Want die overwinning, die verhevenheid van God komt tot uitdrukking in dat satanische rijk hier op aarde ten onder gaat. En dat lees ik dan ook inderdaad in Openbaring 15. Zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods. Daarmee het gezang des lams. Er staat en het gezang des lams. Maar als je het mij vraagt, moet je dat lezen alsof het hetzelfde is. Beslot, Mozes is een type van Christus. En Mozes moest het bewerkstelligen in de tijd door zijn staf uit te steken over de zee. Zei de Heer toch tegen Mozes. Streek je staf uit enzovoorts. Ja. En zij zongen, dan wel, zij zeiden, groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig naar waarheid, zijn uw wegen, gij koning der, wat er maar staat dan. Maar die woorden die komen volstrekt overeen met de inhoud van het lied van Mozes. En daar gaat het maar om, hè. Want wat we hier vinden, maar dat roep ik natuurlijk wel vaker, wat we hier in Openbaring vinden is in het algemeen een aanvulling op, dan wel een commentaar op, bestaande oud-testamentische profetie. Als je moeilijkheden wil geraken met de Openbaring, als je de weg wil kwijtraken, dat is makkelijk genoeg. Dan moet je je niks aantrekken van wat ik nu net zei. En het boek Openbaring beschouwen los van de rest van de Bijbel. En dan ben je het spoor volkomen bijster. Dan kom je er absoluut niet meer uit. Heb je dat? Het gaat om het altijd aangrijpen bij wat hiervoor is. Dat mag ook wel, je bent op de laatste bladzijde hier. En het vertelt hoe het uiteindelijk allemaal afloopt. En hoe al die lijnen van het profetisch woord uit het Oude Testament samenkomen in die dagen wanneer uiteindelijk dat koninkrijk van de zoon van Adam, de zoon des, of moet ik gewoon zeggen van Adam, op aarde gestalte zal krijgen. Dus de vervulling van het complete profetisch woord. En dus ook van het lied van Mozes. En de inhoud daarvan is, groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, gij almachtige God, rechtvaardig en naar waarheid, want waarachtig, eigenlijk staat er gewoon naar waarheid, zelfstandig naamwoord waarheid. Waarachtig zijn uw wegen, en daarmee uw oordelen, gij koning der, ik weet niet wat er in uw Bijbel staat, ja, geen andere Bijbelvertaling binnengesmokkeld. Er wordt druk gegraaid. Het had moeten zijn heidenen. En niet heiligen. Het had moeten zijn volkeren namelijk. Gij koning der volkeren. Nee, dat is een misverstand met betrekking tot textus receptus. Heet dat? Wat heb je dan?
Koning der volkeren.
En welke? Gewoon NBG, ja. Die heb ik dan altijd maar het liefste. NBG, uit 1951 officieel. Maar er staat dus koning der volkeren. En terecht. Want dat heeft van doen met de handschriften die gebruikt zijn als basis voor de vertaling. En na het ontstaan van de Statenvertaling is heel wat onderzoek gedaan naar wat eigenlijk de juiste tekst had moeten zijn van zowel Hebreeuws als Grieks. Mm-hmm. En daarna is dus nog het een en ander gecorrigeerd geworden. En dat is onder andere dit. Niet koning der heiligen, maar koning der heidenen, om iets te zeggen wat erop lijkt. Maar koning der volkeren dus, want dat is wat er staat. Hè? Koning der volkeren, dat is ook tamelijk logisch, want het gaat over Christus als koning der volkeren. En niet maar als koning der heiligen, zo van de anderen vallen daarbuiten. Want de rechten van Christus als zoon van God en als zoon des mensen, van Adam dus, hebben betrekking op de hele mensheid, op alle volkeren. En daarom heet hij bij andere gelegenheid koning der koningen. De opperkoning, wij noemen zo iemand dan weer een keizer, naar al oud gebruik, maar de uitdrukking is koning der koningen. Net als hemel der hemelen. De hemel boven de hemelen, om zo te zeggen. En koning der koningen is dat ook, maar hier heet hij koning der volkeren. Van alle volkeren, want het punt is dat ook in de beschrijving die nu volgt, oordelen komen over al de volkeren. Want al de volkeren zullen gebracht worden, indien niet goedschiks dan kwaadschiks, onder de heerschappij van Christus. Hebben jullie die? Daar gaat het toch al over, steeds. En wat Exodus betreft, wel, heel die gedachtegang vind je uitdrukkelijk terug in Exodus 15, in het lied van Mozes. De Heer is mijn kracht en lied en hij is mij tot heil geweest. Deze is mijn God, daarom zal ik hem een lieflijke woning maken. Hij is mijn vaders God, die zal ik hem verheffen. En mocht u dan denken dat dit Exodus 15 vers 2 u toch bekend voorkomt, dan moet ik u zeggen, ja, dat komt omdat het ook staat in Psalm 18. Want de psalmist heeft ook geleend bij Mozes. Begrijp je wel? Dat is een, ja, of hij dat bewust gedaan heeft of niet, dat doet er niet toe. Wat het toe doet, is dat die gedachtegang herhaald wordt. In de loop van de geschiedenis. Het is en blijft de Heer en daarmee de Messias, die hier op aarde zijn koninkrijk zal vestigen. Ooit een keer. Met grote kracht en tekenen en wonderen. En dus de Heer is een krijgsman. Exodus 15 vers 3. De Heer is een krijgsman. Heere is zijn naam. Te vertalen met ik ben en ik blijf. En ik zal ze krijgen. Dat, nou ja, dat is misschien een wat vrije vertaling. Maar dat is wel de strekking ervan hoor, echt wel. Ja. Hij heeft Farao's wagenen en zijn heer, zijn hele leger, in zee geworpen. En de keuren zijn er hoofdlieden, de elite troepen, betekent dat? De keur, uitgezocht. De lui met die groene beretten, zal ik maar zeggen. Maar, nou ja. De keuren zijn er hoofdlieden, zijn verdronken in de Schelfzee. De afgronden, zie je dat de zee, het woord zee wordt vervangen door het begrip afgrond. En dat is weer synoniem voor dodenrijk en de dood. De afgronden hebben hem bedekt. En Israël zelf is door diezelfde afgronden heen gelopen. Maar dat is een uitbeelding van wedergeboorte. En toen zei Nicodemus, wedergeboorte. Toen zei hij, ja, weet je dat niet? Je bent de leraar van Israël. Heb je er nooit van gehoord? Johannes 3. Dat is dit. Het is wat hier uitgedrukt wordt. Nou goed, de afgronden hebben hem bedekt. Ze zijn in de diepte gezonken als een steen. Daar hebben we waarschijnlijk de uitdrukking aan te danken ook. Hè? Het zinkt als een steen. Ja. Dat is een baksteen. Ik heb altijd moeite gehad met die vertegenwoordiger van die pilotenvakbond, weet u wel, die meneer Baksteen. Wat me een vreemde naam lijkt voor iemand die het voorbeeld moet zijn voor de vliegeniers. Baksteen. Heette die Menno? Hoe heette die? Ja, Menno, hè? Zoiets. Baksteen. Sorry, maar... Ja. Ik zou mijn naam veranderen. Kwam trouwens, ik kom hier al jaren natuurlijk, heel wat jaren. En ik zag nu een plaatsnaambord onderweg, er stond op Dorregeest. Hè? Een plaatsje Dorregeest zag ik. Ik dacht, nou, als ik daar woonde, dan ging ik verhuizen. Hè? Dorregeest. Dan maar in Waterlandkerkje. Maar Dorregeest. Nou ja, doe maar. Ja, zag ik, ja. Dorregeest. Goed. De afronders hebben hem bedenkt. O Heere, uw rechterhand is verheerlijkt geworden. U weet, rechts is actief. Dat moet je onthouden. Rechts is actief. Links is passief. Vandaar dat links een uitkering krijgt en rechts moet er zelf voor zorgen voor zijn inkomsten. Dat is het eigenlijk. En ik leg het uit omdat ik gemerkt heb dat de mensen gewoon daar compleet de weg in kwijt zijn. Mensen moeten hard werken en stellen links. Dat klopt helemaal niet. Nee, dat ben ik serieus doen. Rechts is actief, links is passief. Dat is klassiek, dat is klassieke symboliek, ook in de Bijbel. En de rechterhand Gods, dat staat voor de activiteit, de grote kracht van God. Hij doet wat. Gods rechterhand doet krachtige daden. En God heeft hem gezet aan zijn rechterhand. En God heeft hem verhoogd met zijn rechterhand. En wat het maar was allemaal. Dat is de rechterhand, hier is het ook. Uw rechterhand, o Heer. Want men kent een God die passief is. In de wereld kent men een God die links is. En dat betekent, hij doet niks. En daarom, hij is niet vooruit te branden. Daarom moeten wij hem vooral activeren. En gunstig stemmen, want anders dan komt er helemaal niks van terecht. En je hebt een categorie, die heeft het opgegeven en zegt, nou, dan doen we het zelf wel. En, en dan zeggen ze tegen de Heer, of tegen God, of wat er voor door moet gaan. We hebben een plan, we gaan het doen. Als je mee wilt doen, dan graag. Maar anders, dan gaat het wel door. Zo gaat het, hoor. Nou goed. Maar men kent de passieve God. En als je aan Petrus vraagt waarom het is, dan zegt Petrus, dat komt omdat hij een genadig God is. Want als je wat gaat doen, berg je dan. Nee, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Openbaring 6, om maar wat te noemen, maar zoiets, ja. Maar hier, uw rechterhand, o Heere, heeft de vijand verbroken. En door uw grote hoogheid, de Heer is verheven, zo begon de psalm toch, of de psalm, het lied, begon zo hier, de Heer is verheven. Door uw grote hoogheid hebt gij die tegen u opstonden omgeworpen, gij hebt uw brandende toorn, wat lazen we nou net, over een glazen zee gemengd met vuur, ja. Gij hebt uw brandende toorn uitgezonden, die hen verteerd heeft als een stoppel. Maar u begrijpt dat het beeldspraak is, hè? Maar ik had die beeldspraak al genoemd in verband met hout, hooi en stoppelen, stro. Ja. En door het geblaas van uw neus, het woord neus staat in verband met toorn in de Bijbel. Dat is vanwege iemand die boos wordt, begint te snuiven. He? Heb je ook gebokst, broeder? Dan leer je dat, hè? Voordat je een klap uitdeelt, moet je eerst snuiven. En dan... dat schijnt te helpen. En bovendien in het algemeen over de hele wereld leer je dat... als je krachten moet verzamelen... als je krachten moet met een T, als je krachten moet verzamelen, en als je moed moet verzamelen, dan moet je eerst je ademhaling onder controle zien te krijgen. Hebben jullie nog? Als je muziek wil maken ook trouwens. Maar ademhaling, zingen, ademhaling onder controle. Kun je het beste bij gaan staan. Niet op je kop, maar gewoon rechtop hoor, overigens. Maar ademhaling. Maar het snuif... De stuiven van God, zijn toorn en zijn neus, dat kom je met name in de psalmen menigmaal tegen. Ja. Hier ook. En door het geblaas uw neus zijn de wateren opgehoopt geworden. En let op dat wateren ook een beeld zijn van de volkeren bij gelegenheid. En die wateren, die volkeren hier, die hadden wel Israël willen vermoorden. Of willen voorkomen dat Israël als koninklijk volk zou ontstaan, dan wel geboren worden uit Egypte. Maar de volkeren hebben moeten wijken voor Israël en de wateren dus ook. En ze zijn gepacificeerd geworden. Dat wil zeggen, non-actief gesteld, weet dat, hè? Er staat er. De wateren opgehoopt geworden, de stromen hebben overeind gestaan als een hoop, de afgronden, de zee en de wateren zijn stof, namelijk hard geworden. Hard met een D. In het hart de zee.
Hè? Stijf geworden. Niet stof,
maar stijf. Je hebt ook stiekem een andere vertaling.
Nee, dit is gepakt.
Dit is stof, ja.
Hier staat er mij ook en je hebt ook van jullie.
Oh, hier staat stof bij mij. Maar dit is leuk, want stof en stijf is eigenlijk ook hetzelfde. Hè? Nee, dat is gewoon... Klinkers betekenen niks. Klinkers betekenen niks. Van oudsher, daar hebben wij ervan gemaakt, maar klinkers betekenen niks. En stof is stof in de zin van het is niet vloeibaar, het is niet gasvormig, maar het is. Ja, maar stof is materie. Ja, niet noodzakelijk van die dunne korreltjes, het kan ook een blok zijn, dat is ook stof. Want voor materiaal is dat vaste stof, heet dat, ja. Ja, we hebben het over aggregatietoestanden. Zo, dat. Ja, ja. En stof, dat is de vaste vorm. Maar dit is inderdaad correct. Want de afgronden zijn stof geworden. Betekent gewoon, nee, letterlijk, helemaal letterlijk. Betekent het, het waren wateren en die zijn bevroren.
En die vroren zijn ook
stof. Nee, dat is echt zo. Dit woord dat hier gebruikt wordt, stof worden, is gewoon het Hebreeuwse woord voor bevriezen. Tot vandaag. Ik weet aan mijn hoofd niet meer welk woord het is. Maar het is voor, het is woord voor bevriezen. En voor een vrieskist. In gewone Hebreeuws. Het gaat over iets dat eerst vloeibaar is, maar dan wordt het hard. Het wordt vaste stof. Dat is wat het is. Dus wat er staat feitelijk is dat de wateren bevroren zijn. En wel door een harde wind. Want dat stond in vers 21 van het voorgaande hoofdstuk. 14 vers 21. Dus of die wateren nou stof geworden zijn of stijf, het is volstrekt hetzelfde. Ze zijn bevroren. Want zo werkt dat. Met een, ja, dat is een ingewikkelde toestand, maar dat kan inderdaad, ja. Door wind, dus de koeling. Ik zag van de week nog van ergens een foto van, ik weet niet meer waar hoor. Een foto van, het hoorde bij een kasteel ergens. En er was dan een foto van de ijskelder, heet dat. En daar staan buiten ergens in de tuin. En dan heb je een soort bult. Een soort kelder gegraven en daar, ze hebben dat dan zodanig aangelegd dat de wind daar doorheen waait. Op een of andere helse manier. En dat heeft tot gevolg dat daar binnenin door die blazende wind ijs ontstaat. Zo maakte men vroeger ijs. Kost niks. Nee, had je geen elektriciteit bij nodig. IJs. En dat is leuk om dat te vertellen. Vandaar dat u hebt een koelkast en wij hebben een koelkast. Maar die chique mensen met die titels enzovoorts. En die dubbele, driedubbele, vierdubbele achternamen. Die hebben geen koelkast hoor. Die hebben een ijskast. Ja. En dat komt omdat ze zo'n ding al hadden. voordat de koelkast maar uitgevonden was. Die hadden altijd al een ijskast en een ijskelder. Zo heette dat nou eenmaal. Hebben u dat? Die hebben er een speciaal jargon aan overgehouden. Dat is echt waar, zuster. En die aten altijd al gebakjes, maar het heet geen gebakje. Bij hun heet het een taartje. Ja. Nou ja, komt uit een ver verleden. Ja, en later gingen wij het ook doen bij arme lui. We kregen maar een stukje, het heet dan een gebakje. Maar ja, doe maar weer. Zo kom je aan het specifieke jargon. Maar dat terzijde. De vijand zeide, ik zal vervolgen, ik zal achterhalen, vers 9 van Exodus 15. En ik zal de buit delen, dat wil zeggen we zullen een buit veroveren, die verdelen we onder elkaar. Mijn ziel zal van hen vervuld worden, ik zal mijn zwaard uittrekken, mijn hand zal hen uitroeien. Maar dan volgt vers 10. Gij hebt met uw wind geblazen. Dat is die uit weer 14 vers 21. En de zee heeft hen bedekt. Die heeft een kunstje gedaan met de wind. Het eerst het water laten bevriezen. En een droge weg aangelegd door de zee. En daarna hield de wind weer op. En toen smolt het water weer. En toen bam. Je kunt je voorstellen dat met donderend geweld die ijsmuren, om zo te zeggen, ineens wegspoelden. En dat het niet alleen maar water was wat ze voor de kop kregen.
Een beetje hard water.
Maar wel degelijk ijs. Echt wel. Maar dat is ook water. Althans, het is H2O. Meer scheikunde heb ik trouwens nooit geleerd. Maar dat weet ik nog wel. Hè? Nou. En zij zonken onder als lood, eerst als een steen, nu als lood, in geweldige wateren. Echt wel. O Heere, wie is als gij onder de goden, let op dat het woord gunt, en hier in het meervoud goden betekent van huis uit oorspronkelijk de krachtigen. Die heb ik toch, hè? Wie is als gij onder de krachtigen, onder de goden? Wie is als gij verheerlijkt in heiligheid, vreselijk in lofzangen, doende wonder? Gij hebt uw rechterhand uitgestrekt en de aarde heeft hen verslonden. Gij leidt door uw weldadigheid dit volk dat gij verlost hebt. Gij voert hen zachtkens door uw sterkte tot de lieflijke woning uw heiligheid. De volken hebben het gehoord, zij zullen sidderen. Wedom heeft de ingezetenen van Palestina bevangen. En toen ze 40 jaar later in de buurt van Jericho kwamen, was er een dame die zei, ja, we zitten hier al jaren in de zenuwen, want wij weten heel goed wat er 40 jaar geleden gebeurd is. En we weten dat jullie deze kant op komen. We weten ook dat we jullie niet kunnen tegenhouden. Maar ik zal jullie helpen. En ik hoop dan gespaard te worden als het zover is. Weet u nog? Dat was Rahab in Jericho. Nou, hier wordt het al aangekondigd. Zij zullen sidderen, die volken. Wedom heeft de ingezetenen van Palestina bevangen. Dan zullen de vorsten van Edom verbaasd wezen. Beving zal de machtigen der Moabieten bevangen. Al de ingezetenen van Canaan zullen versmelten. Maar de aardigheid van deze zinnen is dat ze wel degelijk ook betrekking hebben op de toekomst. De inwoners van het land en van Palestina. Dat zijn de Palestijnen. En ja, dat zal allemaal gebeuren in de toekomst. En Edom, Moab, dat is het tegenwoordige Jordanië, het is meteen het land ernaast, om zo te zeggen. Verschrikking en vrees zal op hen vallen. Door de grootheid van uw arm zullen zij verstommen als een steen, totdat uw volk, heren, heen en door komen. Totdat dit volk heen en door komen dat gij verworven hebt. Die zult gij inbrengen en planten hen op de berg uw erfenis ter plaatse welke gij, o Heere, gemaakt hebt tot uw woning, het heiligdom, het welk uw handen gesticht hebben, o Heere. En de Heere zal in eeuwigheid en geduriglijk regeren. Ja, ik zou zeggen, dat moet nog steeds gebeuren. Het is volstrekt profetisch. Want Farao's paard met zijn wagen, met zijn ruiters zijn in zee gekomen. En de Heer heeft de wateren der zee over hem doen wederkeren. Nou begrijp je meteen ook waarom we één bladzijde verder in Openbaring, dat is in hoofdstuk 17, lezen over een grote hoer die daar zit op vele wateren. Volkeren. Nou ja, ze zit op een beest, maar er wordt eerst gezegd op vele wateren. Maar het gaat over die volkeren en het oordeel daarover. Nou ja, dat is het loflied, het lied van Mozes. En daarna doet Mirjam het nog een keer over. En dat is omdat dit feitelijk waarheid is met betrekking tot het aanbreken van het nieuwe verbond. En dat is een tamelijk rekbaar begrip, omdat het aangebroken is in de opstanding van Christus. Terwijl hier op aarde officieel nog niks van te merken valt, omdat het wacht op de bekering van het Joodse volk. Maar het neemt niet weg dat langs een andere route het toch nu al actueel is. En dat is speciaal de route via Mirjam. Dat wil zeggen die van de 10 stammen van Israël. Hebben u die? Want u en ik, als leden van de gemeente, die overigens voortkomt uit die 10 stammen, dus uit Mirjam is het idee, wij hebben al deel aan dat koninkrijk van Christus, wij zijn in Christus al meer dan overwinnaars, enzovoorts. Wij leven al in de situatie waarbij de Heer de overheden en macht in het openbaar tentoongesteld heeft en over hen heeft getriomfeerd. En wij roepen al: dood, waar is uw prikkel? En hel, waar is uw overwinning? En dat soort zaken meer. Want hij heeft er niets gedaan. Degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En wat ons betreft, wij hebben deel. Wij zijn in Christus meer dan overwinnaars. Zodat je altijd de vraag hebt, waarover gaat die profetie? Over vandaag, sinds de opstanding van Christus, of gaat het over zijn wederkomst? En het antwoord is allebei. Maar het is niet hetzelfde. En toch ook weer wel. Maar het is op een ander niveau. Het is hetzelfde, maar op een ander niveau. En de aardigheid is dat ons dat dus in Exodus 15 feitelijk al wordt voorgehouden. En nu weer terug naar Openbaring 15, vers 3. Groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der volken. Dat zijn woorden die je met gemak kunt lezen in samenhang, inderdaad, met het lied van Mozes. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Want gij zijt alleen heilig, want alle volken zullen komen en voor u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. En daarmee uw woorden, uw plannen, uw toezeggingen en wat het maar was. Want dat woord oordelen is een van de synoniemen voor Gods woord, Gods onderwijzingen. De laatste tijd een paar keer gesproken inmiddels over Psalm 119 ergens. Nou ja, daar vind je al die woorden, hè? Uw woord, uw wet, uw geboden, uw toezeggingen, uw raad, uw oordelen, uw wegen. In elk vers van Psalm 119 staat wel een van die termen. Lees het maar eens na. En hier staat, ze zijn openbaar geworden. Ze worden bekend. Ze worden openbaar, want Christus wordt openbaar en zijn koninkrijk wordt openbaar. En daarover gaat dus het volgende schriftgedeelte. En dan komen wij bij vers 5. En na deze zag ik, een vaste uitdrukking in het boek Openbaring trouwens, na deze zag ik, en zie de tempel des tabernakels der getuigenis in de hemel werd geopend. De tempel, tabernakel der getuigenis. Het is gewoon het heiligdom. De hemel als zodanig.
Naar welk voorbeeld de tabernakel?
Ja. werd geopend. En het punt is altijd, als het gaat over een tempel, tabernakel, wat het maar was. De essentie daarvan is dat in die tempel, in die tabernakel, het woord van God bewaard wordt. En dat was van oudsher, waren het de twee stenen tafelen, die uitdrukkelijk bewaard moesten worden in die kist. En die heette de Ark der Getuigenis. En de getuigenis waren dus die twee stenen tafel als uitbeelding van het woord van God. Maar het woord getuigenis is ook een van die synoniemen uit Psalm 119 voor het woord van God als zodanig. Uw getuigenissen, hoe het maar heten mag. Het is het woord van God. Want waar het over gaat, is dat deze dingen die ook nu volgen, en waar natuurlijk dit hele Bijbelboek over gaat, dat is over de uitwerking van het woord van God. Dat woord dat van ouds is. Ik leen die uitdrukking dan ook maar uit Psalm 119. Het is niet maar incidenteel. Het is niet maar voor de gelegenheid. Maar het is nou eenmaal de uitvoering van Gods plan der eeuwen. En daar hoort het nu volgende ook bij. En het wordt zo voorgesteld: de tempel, de tabernakels der getuigenis. Of gewoon de tempel, de tabernakel, de getuigenis, de ark des verbonds, wat het maar is, de hemel, werd geopend en de zeven engelen die de zeven plagen hadden, om die te brengen. U weet, engelen, dus het woord betekent gewoon boodschapper. Dus de zeven boodschappers die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, werden als het ware voortgebracht door het woord van God, gebracht de uitvoering daarvan, bekleed met rein en blinkend lijnwaad. Dat is overdreven lijnwaad. Nou ja, en dat is weer overdreven linnen. Linnen is lijnwaad en dit is zelfs rein en blinkend. Beter kun je het niet hebben, het is linnen in de overtreffende trap. Maar linnen in de Bijbel is de kleding van de priesters. Het zijn de lui die de linnen lijfrok droegen. Dat wil zeggen, dat zijn de priesters, dat betekent het. Het is een priesterlijke functie. Een functie in dienst van God betekent dat. En dat is feitelijk ook weer de herhaling van de tempel, de tabernakel werd geopend. Het is de uitwerking van het woord van God. En dat is op zich een priesterlijke aangelegenheid. Om God onderborst met gouden gordels. Dit wil zeggen eeuwige kracht, want de gordel staat ook voor kracht, voor de beweging, voor de uitvoering. En goud staat voor eeuwigheid. En u denkt, de gordel draagt men om de heupen, dat zou kunnen, maar van oudsher draagt men de gordel ook veel hoger in die lange klederen. Die worden hier hoog gehouden. Bovenaan. Ja. En een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden schalen. Je weet al wat ze hadden, de plagen namelijk. Maar nu wordt het uitgedrukt in zeven gouden violen. Schalen vol van de toorn Gods die in alle eeuwigheid leeft. En die in alle eeuwigheid actief is en die alles onder controle heeft, want dat is de strekking van die in alle eeuwigheid leeft. Want u wordt geacht te weten langzamerhand dat eeuwigheid niet altijd een tijdsaanduiding is, niet noodzakelijk en niet uitsluitend, soms zelfs helemaal niet. Maar het spreekt over onbeperkte dingen. En dat is dit ook, God die onbeperkt is. En hij leeft, en leven wil niet maar zeggen hij bestaat. In de Bijbel, tenminste, betekent het niet maar iemand leeft, dus hij bestaat. Het betekent iemand is actief, hij doet wat. Als er staat God leeft, of Christus leeft, of Jezus leeft, betekent het maar niet dat hij niet dood is, het betekent dat hij wat doet. En daarom heet het de levende God. Vreselijk is het te vallen in de hand van een levende God. Hoe vreselijk kan het zijn te vallen in de handen van een dode God, vraag ik me dan af. Hoezo levende God? Nou, God die actief wat doet. Dat is de term. En hier is het God die in alle eeuwigheid leeft. En dat is maar niet een uitdrukking ter aanduiding van God, die nu eenmaal geacht wordt onsterfelijk te zijn, maar het gaat over die God die inderdaad een plan uitwerkt, die iets doet, in overeenstemming met zijn woord. Dat vast ligt en bewaard wordt in de tempel, dan wel in de hemel, of waar het maar bewaard wordt. Het is de uitwerking van Gods plan. En dat wordt geïllustreerd in het visioen. En de tempel werd vervuld, vers 8, met rook uit de heerlijkheid Gods en uit zijn kracht. Maar van oudsher werd de tempel vervuld met rook. Dat wil zeggen met de rook van het reukofferaltaar. Want reuk en rook is natuurlijk ook gewoon hetzelfde woord. Ik ga het ook maar eens zeggen. Kom van rook. En die ruik je. En rook en reuk en ruiken is allemaal hetzelfde. En de rook, dat was de wolkolom. Rook. Maar hetzelfde vind je ook terug in de rook van de brandofferaltaar. Maar zeker de rook en daarmee reuk van het reukofferaltaar in de tempel. En eventueel in de tabernakel. En het spreekt over aanbidding, dat is wat het is. Een lieflijke reuk, den Heren. De tempel werd vervuld met rook uit de heerlijkheid Gods en uit zijn kracht. En niemand kon in de tempel ingaan totdat de zeven plagen, de zeven engelen, geëindigd waren. Dat wil zeggen, die heerlijkheid God zou openbaar worden, maar voor het zover is, zouden eerst deze plagen over de aarde komen. En dan volgt hoofdstuk 16, en daar wordt genummerd, hè, daar wordt geteld, op dezelfde wijze, ik zeg het met nadruk, het is helemaal niet gebruikelijk dat er geteld wordt. Maar wel op dezelfde wijze als dat er ook geteld wordt bij de bezuinen. Vanaf hoofdstuk 8. De eerste engel heeft gebazuind, de tweede engel heeft gebazuind. Daarom was er bij gelegen en er komen er nog drie. En dat zijn dan drie weeën en die worden ook weer geteld. En hier is het de eerste, de tweede, de derde enzovoorts. Hetgeen meteen je de suggestie aanreikt dat je die bazuinen en die violen dus inderdaad naast elkaar moet leggen, al was het maar om ze te vergelijken. Maar daar heb ik u op gewezen en ik heb u gezegd, nou ja, als je ze vergelijkt, vind je natuurlijk dat niet alles hetzelfde is. Sommige dingen worden nou eenmaal verschillend verwoord dan wel verschillend gespeld. Dus verschillen zijn er altijd. Maar het meest opmerkelijke is de overeenkomst, vind ik. Namelijk in dat die zeven achtereenvolgens van doen hebben met de aarde, de zee, de rivieren, de zon, de afgrond, de Eufraat en vervolgens de hemel. Dat is het rijtje. En dat maakt dit tot een volstrekte parallel. Bovendien, wij vinden dit nergens anders in de Bijbel. Een heleboel dingen vind je op meerdere plaatsen in de Bijbel vermeld. En wat wij doen, graag worden te doen, is schrift met schrift vergelijken om te kijken of het, nou ja, wat de overeenkomsten zijn, wat de verschillen zijn en hoe het ene schriftgedeelte het andere aanvult. Maar je vindt geen parallel, waar dan ook in de Bijbel, van die zeven bazuinen. Het enige parallel die je vindt, is dat je nog zo'n verhaal vindt hier over wat dan heet zeven schalen. Zeven violen, zeven schalen van Gods toorn. En zo kom je dus toch aan twee schriftgedeelten die parallel lopen, die we met elkaar zouden vergelijken, die in hoge mate hetzelfde vertellen. Alleen, het is binnen één en hetzelfde Bijbelboek deze keer. Heb je dat? Want je vindt het nergens anders zo. Misschien bepaalde details, dat je die wel in het Oude Testament ergens vindt. Maar hier vind je uitdrukkelijk een opsomming van 7 verschillende dingen. Dat vind je alleen maar hier. Dat wil zeggen, van die bazuin in hoofdstuk 8 en 9 en van die violen hier in hoofdstuk 16. En dus, als u mij vraagt, gaat het over precies hetzelfde. Daar hebben we ons al mee bezig gehouden, dus dit hoeft ook niet al te veel tijd te kosten. Er staat in vers 1, en ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggen tot de 7 engelen, per slot zijn de boodschappers en ze worden uitgezonden. En dat staat er dan ook, gaat heen en giet de 7 violen, of er staat eigenlijk gewoon, en giet de violen van de toorn Gods uit op de aarde. Dat het de 7 zijn, ja, dat staat er niet, maar dat is zo. Want ze worden hier nageteld. En de eerste ging heen, zodat je ze niet moet verwarren. De eerste, rug nummer 1. En God zei, want niet alleen vind je tekens aan aarde en wat het maar was. Aarde, zee, rivieren, zon en afgrond en wat het maar was. Maar inderdaad in dezelfde volgorde. Zie, de overeenkomsten zijn groter dan de verschillen. De eerste ging heen en God zijn viool uit op de aarde. En er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. Nou ja, hier zijn het zweren. In de eerste bazuin was het hagel, vuur, bloed. En niet alleen aan mensen, maar ook aan bomen en gras. Stond daarbij. En nou niet zeggen, maar hier staat dat het niet is aan bomen en gras, want het is niet zo. Hier staat alleen niet dat het is aan bomen en gras. Maar er staat niet hier dat het niet is aan bomen en gras. Dat u geen verschillen maakt waar ze niet zijn, hè? Voor zover het aan bomen en gras is, staat het hier niet. Maar dat andere staat hier wel. Zweren, maar het is aan de aarde. God zijn viool uit op de aarde. Met allerlei consequenties. Allerlei ellende die alles wat op aarde leeft overkomt. Men zal zeggen, dat komt door de opwarming van de aarde, komt door het milieu, dat komt door waar het van komt. Van het gat in de ozonlaag en de zure regen en de waakvlam van de gijzer. Maar weet je veel. En dat zullen ze dan waarschijnlijk ook wel geloven, want die dingen geloven ze nu ook. Ja, je moet ervoor doorgeleerd hebben. Ik heb niet lang genoeg doorgeleerd om dat soort dingen te geloven. Vooruit. Ja. Vers 3. En de tweede engel goot zijn viool uit in de zee. En zij werd bloed als van een dode. En alle levende ziel is gestorven in de zee. Dat is wat je ook leest in onder de tweede bazuin. Alleen daar staat bij dat het een derde is. Staat het hier niet bij? Nee, staat niet eens de tekstverwijzing bij. Maar goed, daar staat bij, dat is Openbaring 8 vers 8 en 9, daar staat bij dat een derde ziel is gestorven in de zee. En hier staat alle levende ziel is gestorven in de zee. Dat is niet noodzakelijk met elkaar in strijd, dat heb ik u toen natuurlijk ook verteld. Want een derde kan een bepaalde fase zijn, terwijl er later toch alles is. Niet dat ik dat geloof, maar dat zou wel kunnen. Ik geloof dat het veel simpeler is. Ik geloof dat het gewoon betekent. Een derde dat het gewoon betekent een deel. Ja, minder dan de helft, een deel. Maar wel een aanzienlijk deel. Ik denk dat het dat betekent. Zo goed als dat twee of drie betekent, het is weinig. U weet wel, met betrekking tot een gelovig overblijven, twee of drie. In het Nederlands heet dat een paar. Hoewel strikt genomen een paar weer twee is. En een koppel is in het Engels hetzelfde. Als je het strikt neemt, zijn het er twee. Maar als je het iets minder strikt neemt, zijn het een paar. Weinig. Dat is wat het is. En een derde wil zeggen een aanzienlijk deel. En als hier staat alle levende ziel, hoeft dat niet betekenen dat alles wat leeft doodgaat, maar wel dat alles wat leeft er ontvankelijk voor is. Heb u dat? Van alles wat. Dat kan het ook betekenen namelijk. En daar houd ik het maar op, ja. Alle levende ziel. Is er een bepaalde soort dan die eraan ontkomt? Het antwoord is nee, het treft alles. Maar niet zodanig dat er daarna nul over is. Snap je wel wat ik nu zeg? Oké. Van alle levende ziel, laten we het zo zeggen dan. Trouwens, in het Frans moet je dat geloof ik sowieso zo zeggen. Van alle levende ziel. Ik bedoel, daar hebben ze, hoe heet het ook alweer? Wijn. Wij hebben wijn, maar zij hebben du vin. Ja. Weet u wel? En du pain, en wat was het ook weer? Du boursin. Van dit en van dat en van zo en zo. Zo van, het is niet alles, maar het is maar een deel daarvan. En dat het een deel daarvan is, zeggen wij er niet bij in de meeste talen. Niet en hier ook niet. En dus staat er alle levende ziel, maar het betreft niet alles en iedereen. Een deel dus. Maar het wordt alles wat leeft in de zee wordt doorgetroffen. Dat is het. En dan de derde engel, God zijn viool, uit in de rivieren. Dat wil zeggen, het voorgaande was het zoute water, de zee, en nu hebben we het zoete water. De rivieren en de fonteinen der wateren. Dat is inderdaad ook zo in Openbaring 8, vers 10 en 11 onder de derde bazuin. En er staat er, de wateren werden bloed. In de derde bazuin gaat het over alsem. Ze worden bitter. Iets als een ster of zo viel in het water, wat het maar was. Maar de wateren werden op een of andere wijze besmet. En werden daarmee ondrinkbaar. En hoe dat is en hoe sterk dat werkt, ja, ik zou het u niet kunnen vertellen. Ik weet wel, ik ben ook wel eens in landen geweest waar ik zeer beslist ziek werd, altijd. Soms duurt het een paar dagen, maar dan word ik ziek. Want ik kan niet tegen dat water daar. En terwijl iedereen in zo'n land woont, heeft er geen enkel probleem mee. Maar ik word er doodziek van. Ja, zo gaan die dingen. Het is betrekkelijk. De een kan het tegen, de ander niet. Of andersom. Het is maar hoe je dat vertellen wil. Maar er zijn dingen die een mens bij gelegenheid althans niet verdraagt. En zo gaat het. Dat heb je ook met allerlei besmettelijke ziektes die wij niet zo goed meer kennen tegenwoordig. Maar vroeger werden wij ook hier in Europa en ook in Nederland getroffen door de pest en wat het maar was allemaal, en door de cholera en weet je veel wat. En gek genoeg, er zijn mensen die daar volstrekt tegen kunnen. En die dat overleven. Ik sprak laatst nog trouwens met een arts. En die zei, de vrouw was ook arts, maar die zei, wij worden eigenlijk nooit ziek. Want ja, wij komen met zoveel ziekten in aanraking dat we tegen alles wel weerstand hebben. Hoewel soms achteraf, prettig even, soms achteraf denken we, daarom was ik zo'n tijd lang zo beroerd. Zodat ik een beetje slap en een beetje hadden ze niet in de gaten dat ze ook door zo'n ziekte getroffen waren. Maar gewoon een beetje slecht te pas enzovoort. Maar echt ziek, zeiden ze. Nee, we worden eigenlijk nooit echt ziek ergens van. Men is daar, heeft daar dan weerstand tegen opgebouwd. Dat neemt tijd, maar ja goed, dat gebeurt dan weer wel. Dus het blijft allemaal betrekkelijk. De een kan er wel tegen, de ander niet. Hier is trouwens een commentaar bij die derde viool. Namelijk vers 5. Ik hoorde de engel der wateren zeggen, gij zijt rechtvaardig, Heere, die is en die was en die zijn zal. Dat is denk ik gewoon dezezelfde engel. Die zijn viool uitgooit op de rivieren en de fonteinen der wateren. Die engel der wateren die zei, gij zijt rechtvaardig, Heere, die is en die was en die zijn zal. U merkt dat dat de naam Jehovah is. Die is en die was en zijn zal. Elders wordt het gezegd over het lam. De Heer die is en die was en die zijn zal. Dat gij dit geoordeeld hebt, dewijl zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, zo hebt gij hun ook bloed te drinken gegeven, want zij zijn het waardig. Dat is Gods antwoord op de vraag naar gerechtigheid. U weet wel, de mens wil graag dat als dan een rechtvaardig God bestaat, dat hij dan het onrecht uit de wereld wegdoet en recht doet. Nou, dat doet hij dan en hij brengt soms zeep. Hij doodt de onrechtvaardigen. Ja, ik kan er natuurlijk wel plechtiger over spreken, maar ik bedoel te zeggen dat het zo verschrikkelijk voor de hand ligt. Dat is wat hij dan dus doet. En zo staat het ook in de Bijbel, logischerwijze. En dat is rechtvaardig, ja. Men luistert naar hem niet. Ik vind het nog altijd verbijsterend. Ik weet wel, dat klinkt dan weer arrogant, maar ik vind het verbijsterend dat de mensheid God niet kent en niet wil kennen en net doet alsof hij niet bestaat of dat men hem niet kan kennen en dat omdat het zo moeilijk met hem is om te gaan, terwijl we hier die 1200 bladzijden hebben. En dan zegt zo'n predikant een keer voor de radio, een professor, die zei, van God weten we eigenlijk niet zoveel. Tjee. Waar heb je nou voor zo lang voor gestudeerd, man? Al die jaren. Hè? Heeft hij hier. Zijn woord. Zijn biografie. Zijn autobiografie. Zijn zelfopenbaring. Het is orthodox wat ik nu zeg, hoor. Het is klassiek. Dat is hoe men er vroeger over dacht, ja. Maar ik denk er nog steeds zo over. God openbaart zich in zijn woord. Maar we moeten er niks van hebben. En als God dan zegt, nou dan hoef ik van jullie ook niks te hebben. Dan nemen we hem dat weer kwalijk. Nou ja. Slaap nergens op. En dus staat hier, het is rechtvaardig. Ja, Heere, gij almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Het is wel erg, maar ja, dat was het al 6000 jaar. Dus het werd wel tijd. En dan, vers 8. En de vierde engel goot zijn viool uit op de zon, zoals ook onder de vierde bazuin. Sprake is van de zon. En u weet wat er dan gebeurt. Dan wordt het duister. Dat was onder de vierde bazuin. En hier wordt het heet. De vierde engel gooit zijn viool uit op de zon. En haar is gegeven. De mensen te verhitten. Door vuur. En de mensen werden verhit met grote hitte. Dit is ook niet in strijd met die bazuin, want dat kan heel goed, dat het tegelijkertijd duister wordt en warm. Trouwens, we hebben dat gewoon in de meteorologie. Heb je dat ook gewoon? Het is nu vaak, deze dagen is het vaak helder weer. Maar we hebben s'nachts dus nachtvorst. Daardoor wordt het ineens koud. Dan is het helder en licht, maar dan wordt het koud. Nou ja, als de zon schijnt, dan valt het wel. Maar het punt is dat warmte ook inderdaad wordt vastgehouden als er bewolking is. Heb u dat? Want ja, op een of andere wijze gaat het om verwarming van de aarde, maar ook daadwerkelijk van de atmosfeer. En de atmosfeer zelf wordt geacht weer een broeikaseffect te hebben. Dat is niet gevaarlijk, dat is noodzakelijk. Anders zou het 's nachts zodanig afkoelen dat alle leven in één klap verdwenen zou zijn. Maar dat weten ze tegenwoordig niet meer, schijnbaar. Maar als er geen broeikaseffect was, dan zouden we hier niet kunnen leven. Zo is het eigenlijk. Hebben jullie er nog? Ze jagen je maar angst aan met dat soort termen. Eerst vertellen ze niet hoe het werkelijk zit. En daarna jagen ze je angst aan. Ze houden je dom, dat willen ze graag ook. Dat is echt waar, hè? Nou, goed. Maar dat kan heel goed. Het wordt donker en heet. Simpel genoeg. Trouwens, ik was ooit ergens, toen was stikdonker, want het was midden in de nacht. Het was rond 1:00 of 12:00, was midden in de nacht. En het was meer dan 30 graden. Het was een tussenlanding op de Kaapverdische eilanden, vele jaren geleden. Moesten we 's nachts vliegtuig uit, stikdonker. Het was toch heet daar. Maar goed. Het kan dus, daar gaat het. Meer hoef ik daar niet over te zeggen. Het is niet tegenstrijdig. Er gebeurt dus iets kennelijk met de atmosfeer. Het is een teken aan via de zon, maar het is iets met de atmosfeer dus, hè? Net als aan het eind van de 70ste week. Als de Heer verschijnt op de Olijfberg, zal ik maar zeggen, bij de val van Jeruzalem. Dan is sprake van verduistering van zon, maan en sterren. Dat is dus iets met de atmosfeer. Iets met wolken. Van welke aard dan ook, maar in ieder geval wolken. Nou, dat is dit blijkbaar ook. Want het betreft de aarde. En het betreft kennelijk, het is niet alleen de nacht, maar het is ook overdag. En het is over heel de aarde, als ik het goed begrepen heb. Dat wil zeggen, er is iets met de atmosfeer en dan wolken, wat het maar wezen mag. Verzin ze maar. Of het stofwolken zijn, ja, of het vulkaanuitbarstingen zijn misschien, die wolken produceren, ja, kan ook. Is er een atoomoorlog aan? Ja, misschien ook wel, joh, weet je veel. Dat weet ik toch niet. Maar het wordt donker en warm. Opwarming van de aarde, ja. Nou, verzin ze maar. Ja. En de mensen werden verhit met grote hitte en lasterden de naam Gods die macht heeft over deze plagen. Zo gaat het altijd, als er dan een God is, enzovoorts. Is nooit goed, hè? Ja. En zij bekeerden zich niet om hem heerlijkheid te geven. En dus gaat het gewoon verder. En de vijfde engel gooit zijn viool uit op de troon van het beest. En zijn rijk is verduisterd geworden. En zij kauwden hun tongen van pijn. En zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen. En vanwege hun gezweren. En zij bekeerden zich niet van hun werken. In verband met de vijfde bazuin wordt gesproken over de afgrond die geopend wordt en waaruit rook komt en sprinkhanen enzovoorts. En dat ze bijten de mensen en ze lijden pijn. En dat is wat hier ook staat. Zij kauwden hun tongen van pijn, lasten de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezweren. Maar niettemin, zij bekeerden zich niet. En dan, de zesde engel gooit zijn viool uit op de grote rivier de Eufraat. En daarmee komen we aan het einde van dit verhaal. Moet ik misschien eerst wat anders zeggen. Ze worden genummerd, 1, 2, 3, 4 enzovoort. Dat betekent in ieder geval dat ze één voor één en in die volgorde opkomen. Maar het betekent niet dat de plagen van nummer 1 beëindigd zijn voordat de plagen van nummer 2 komen. Ik bedoel te zeggen dat het niet achtereenvolgens die plagen en die plagen en die plagen zijn, zoals bijvoorbeeld de plagen over Egypte in de tijd voorafgaand aan de Exodus. Maar ik bedoel te zeggen dat het heel goed kan wezen dat die plagen inderdaad zich opstapelen. Dat het een bij het ander komt. Je leest niet dat er één ophoudt en dat er dan wat anders komt. Je leest één voor één komen ze. Nou ja, dan kan het ook dat het inderdaad een opbouw is van allerlei ellende. En eerst is het dit en dan komt dat er nog bij, komt dat er nog bij en dan komt dat er nog bij. In alle eeuwigheid. Heb je die? Nou goed. Dan komen we bij de zesde. Daar komen we niet doorheen, maar ik noem hem wel. Daar staat de zesde engel, goot zijn viool uit op de grote rivier. De Eufraat. En zijn water is uitgedroogd. Van de Eufraat dus. Opdat bereikt zou worden de weg der koningen die van de opgang der zon komen zullen. Oké. Okay. Dat hoeft er voor mij niet achter. Je kan ook gewoon lezen op dat bereid zal worden de weg der koningen die van de opgang der zon. Zo van welke koning? Ja, die van de opgang der zon. Dus toen maar weer. En achterstevoren geredeneerd, de opgang der zon is gewoon het oosten. En het is bovendien een term uit het Oude Testament. Waarna dus impliciet verwezen wordt. En ze komen uit het oosten en ze komen over de Eufraat. Niet over de Ganges, roep ik altijd. Nou, mijn aders kunnen niet zo geweldig, er moeten nogal wat rivieren liggen daar in het oosten. Maar daar komen ze dus niet over, dus die hoef ik ook niet te noemen. Ze komen over de Eufraat. En aan de andere kant van de Eufraat, net eroverheen, ligt Babel. En dat woord hoef ik niet ver te zoeken, dat heb ik niet bedacht, want het staat op dezelfde bladzijde. Nou ja, een halve bladzijde verder dan. Maar bij mij is dat op dezelfde bladzijde. Babel. En uiteindelijk, daar wachten we al heel lang op de term Babel. Om de eenvoudige reden dat we nogal wat oud-testamentische profetieën hebben over Babel. En de term was bovendien al geïntroduceerd in hoofdstuk 14. Vers 8, zij is gevallen Babylon. Daarin zijn we onderweg. En over die Eufraat ligt inderdaad Babel. En ik ben even aan het zoeken naar Openbaring 16. Zeg ik dat goed? Nee, ik zeg het verkeerd. Ik had moeten zeggen naar Openbaring 9. Waar we terechtkomen bij de zesde engel. En daar staat in vers 13. En de zesde engel heeft gebazuind en ik hoorde een stem uit de vier hoornen des gouden altaars dat voor God was. Ben je toch ook in de tempel boven. Het gouden altaar is inderdaad het reukofferaltaar. Maar daar werd wat gezegd tot de zesde engel die de bazuin had. Ontbind de vier engelen die gebonden zijn bij de grote rivier de Eufraat. Daar heb je hem dus net zo goed. De Eufraat, bij name genoemd. Ontbind de vier engelen die gebonden zijn bij de grote rivier de Eufraat. En de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de uren, dag en maand en jaar. opdat zij het derde der mensen zouden doden en wat het maar was allemaal. En daar vind je dus inderdaad ook de vermelding van de Eufraat en kennelijk legers. Daar komt het op neer. Want dat is wat beschreven wordt in, met wat vreemde termen, maar wat beschreven wordt in de rest van dat hoofdstuk daar. En wat hier beschreven wordt in Openbaring 16, is dat die Eufraat opdroogt en dat inderdaad de weg der koningen van de opgang der zon bereid wordt. Dat komt dus in hoge mate overeen met de engelen die bij de Eufraat gebonden waren en losgelaten worden. Hun weg wordt dus bereid, zou je kunnen zeggen. En die komen dan als een groot leger eigenlijk. En ze worden vergaderd tot de krijg van die grote dag des Almachtigen Gods. Dat is Openbaring 16, vers 14. En dan komen de algemene termen. Zie, ik kom als een dief, zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart, enzovoort. En eind van vers 17, het is geschied. En waar het dan over gaat, is dat deze legers van de opgang der zon inderdaad vernietigd worden, inclusief de stad waaruit ze officieel afkomstig zijn, Babel. En daarmee is dat de ondergang van definitief van dat rijk uit hoofdstuk 12, 13 en 14, het antichristelijke rijk namelijk. Het trekt op naar Jeruzalem en het heet de Babylonische machten, ze zijn vertegenwoordigers van dat rijk. En ze komen niet verder dan Armageddon. En dit is de enige schriftplaats waar dat woord staat. Armageddon. En dat vind ik wel opmerkelijk, omdat het ene woord een eigen leven is gaan leiden. Er zijn boeken nagenoemd, films nagenoemd. En wat het maar was allemaal. De meest vreselijke stories en gedachten worden erin opgehangen. Maar dat Armageddon, dat is nou juist de ondergang van het antichristelijke rijk. Niet de werkzaamheid daarvan, maar het einde daarvan. Want dit komt niet verder dan Megiddo. Het dal van Megiddo, het dal van Jezreel, de berg van Megiddo, Armageddon. Een bekende klassieke slagveld in Israël. Want ze gaan op naar Jeruzalem, maar ze komen niet verder dan die plek waar wel vaker die oorlogen hebben plaatsgevonden. Nee, de dagen van Saul en David. Maar later nog een paar keer. Toen maar weer. Maar er komt daar een eind aan. En dat is dus niet het eind van de 70ste week, maar het is het eind van zelfs de 33 jaren die daarop volgen. En het is meteen het begin van de 1000 jaren. Dat is allemaal wat beschreven wordt. Nu tamelijk uitgebreid trouwens. In wat er nu verder volgt. Hier in vers 16. In hoofdstuk 16, sorry. En 17, 18, 19. Namelijk de ondergang van dat rijk zoals dat in het Oude Testament uitgebreid is aangekondigd. En daar komen heel wat profetische lijnen samen. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer. Want het is weer de hoogste tijd. Ja. We zullen de Heer danken voor deze avond. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor dat profetische woord dat zeer vast is. Dat woord dat van alles is. Dat we u kennen als een God die niet zomaar wat doet, maar in tegendeel als een God die een plan gemaakt heeft voor de tijden der eeuwen en voor de nederwerping der wereld. En die dat plan uitwerkt in de loop van de geschiedenis, die dan ook prompt uw en daarmee de heilsgeschiedenis is. Wij danken u dat we daar binnen mogen leven. Dat we daar deel aan hebben gekregen door ons open te stellen voor uw woord dat u ons geschonken hebt. Uw woord dat u tot ons sprak. Uw woord waar wij ons vertrouwen op mogen stellen. En daarmee uw woord waardoor wij onze Heer en Heiland hebben leren kennen. We danken u voor de kracht van dat woord. Dat woord waaruit wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. En waardoor wij deel hebben gekregen aan uw plan, maar daarmee ook aan die heerlijkheid die geopenbaard zou worden. Wij danken u daarom dat, hoewel wij leven in een duistere wereld, wij zelf mogen wandelen in dat licht van uw profetisch woord en mogen uitzien naar die heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. Mogen uitzien naar de spoedige komst in heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. En we danken u dat hoe dan ook dat onze toekomst is. En dat ongeacht wanneer dat zal gebeuren, wij er deel aan zullen hebben, omdat u dat beloofd hebt in uw woord. Omdat we deelgenoot zijn geworden van alle geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Wij danken u dan voor de rijkdom van uw genade en bevelen ons daarbij aan, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.